Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macro Nieuws. Mijn naam is Jeff Tollons en vorige week zat ik hier op de dag zelf, 12 april, verkiezingsdag in Hongarije. De vraag stond centraal of het Viktor Orbán zou lukken om voor de vijfde keer aan de macht te blijven. Nou, inmiddels is dat antwoord bekend. Peter Maillard en zijn Tisha-partij hebben gewonnen. Met een 2/3 meerderheid, 138 zetels en een opkomst van 79%. Nou, volgens de Hongaarse kiesautoriteit het hoogste aantal stemmen dat een partij ooit in Hongarije heeft gekregen. Nou, de reacties uit Europese hoofdsteden waren uitgesproken. Commissievoorzitter von der Leyen schreef dat het hart van Europa vanavond sterker klopt in Hongarije. En premier Jette sprak van een historische overwinning. Nou, en voormalig Amerikaans president Obama vergeleek de uitslag met de Poolse verkiezingen van 2023 en noemde het een overwinning voor de democratie wereldwijd. Nou, en tegelijk laten analyses van deze week een gelaagder beeld zien. Maillard is zelf een voormalig Fidesz-insider. Op verschillende beleidsdossiers, migratie, Russische energie, Oekraïne, liggen zijn standpunten dichter bij Orbán dan de feestelijke toon suggereert. En hij krijgt nu dezelfde 2/3 meerderheid in het parlement die Orbán 16 jaar geleden heeft gebruikt om de staatsinrichting naar zijn hand te zetten. Nou, in deze aflevering loop ik die elementen langs. Wat is er nou precies gebeurd? Wat zegt Maillard zelf over zijn beleidsplannen? En wat betekent dit voor de rest van Europa en voor jou? Nou, we beginnen weer eventjes bij de macro van de week. En dan begin ik eventjes met de feiten. Wie is Peter Maillard nou eigenlijk? Nou, hij is dus 44 jaar, jurist en tot begin 2024 een insider binnen het Fidesz-apparaat. Zijn ex-vrouw Judith Vaga was jarenlang Orbáns minister van Justitie. Maillard werkte zelf bij een staatsbank, leidde het Hongaarse studieleerlingenbureau en stapte in 2024 uit het systeem rond een schandaal over gratieverlening. Nou, en daarna bouwde hij in korte tijd de Tisza-partij op. Won in juni 2024 bijna 30% bij de Europese verkiezingen en nu dus een supermeerderheid bij de parlementsverkiezingen. Nou, Maillard hield afgelopen maandag 13 april zijn eerste grote persconferentie na de overwinning. 3 uur lang lichtte hij zijn beleidsplannen toe. Hierbij een overzicht van wat hij zei, dossier voor dossier. Nou, we beginnen even bij het onderwerp migratie. Maillard verklaarde letterlijk: Hongarije neemt een zeer strikte houding aan tegen illegale migratie. Het zou geen enkel pact of toewijzingsmechanisme accepteren. En we houden het zuidelijke grenshek. En dichten de gaten die er nu in zitten. Het gaat om het Europese Migratie- en Asielpact. Dat Orbán jarenlang weigerde uit te voeren. Hongarije betaalt namelijk sinds 2024 een boete van 1 miljoen euro per dag wegens een niet-naleving van het EU-migratiebeleid. Nou, Maillard zei dat zijn regering zou zoeken naar manieren om die boetes te vermijden en noemde de huidige situatie wanbeheer. Ook bekritiseerde hij hoe de EU zelf met migratie omgaat. Nou, dan Russische energie. Maillard zei dat Hongarije zijn energieimport moet diversificeren. Maar voegde daaraan toe: diversificatie betekent niet dat we afscheid nemen van goedkope Russische olie. Zijn tijdlijn om van Russische energie af te komen is 2035. Het EU-doel ligt op 2027. Nou, en tegelijk omschreef Maillard Rusland als een veiligheidsrisico en benadrukte hij dat Europa zich daarom moet voorbereiden. Nou, dan Oekraïne. Nou, hier is Maillard opvallend terughoudend. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het huidige Hongaarse beleid van niet-steun aan Oekraïne niet zal terugdraaien. Hij is tegen een versnelde EU-toetreding van Oekraïne. Nou, dat is vergelijkbaar met het Fidesz-standpunt. Al zoekt hij wel een reset in de bilaterale relatie met Kiev. Nou, dan de EU-fondsen. Nou, hier zit dus wel een duidelijke breuk met Orbán. Maillard heeft een 4-puntenplan gepresenteerd om 30 miljard euro aan bevroren EU-fondsen weer vrij te krijgen. Anticorruptiemaatregelen, inclusief aansluiten bij het Europese Openbaar Ministerie, herstel van de rechtelijke onafhankelijkheid, persvrijheid en academische vrijheid. Een delegatie van de Europese Commissie reisde namelijk afgelopen vrijdag al naar Boedapest om te onderhandelen. En dan is er nog een analyse van Denktank European Policy Center. En zij plaatsen hier een kanttekening bij. Nou, die Denktank die vergelijkt dus Maya's voorstellen met de 27 zogeheten supermijlpalen die de commissie stelt voor het vrijgeven van de fondsen. Nou, Maya's plan die dekt ongeveer 70% van die voorwaarden. De resterende 30% betreft volgens de analyse de politiek gevoeligste kwesties. Ofwel het EU-asiel- en migratiebeleid en LGBTQ+rechten. Op die punt heeft Maya geen beweging aangekondigd. Nou, diezelfde denktank onderzocht ook het stemgedrag van Tisa's 7 Europarlementariërs over de afgelopen 2 jaar. Op gevoelige dossiers migratie, landbouw en Oekraïne stemden de Tisa's afgevaardigden regelmatig in lijn met Fidesz. Op rechten en gelijkheid kozen ze vaker voor onthouding dan voor tegenstem. Nou, wat volgens de onderzoekers eerder op voorzichtigheid dan op overtuiging wijst. Maya zelf nam slechts aan 25% van de stemmingen in het Europees Parlement deel. Nou, en dan gaan we het nog eventjes hebben over de machtsbalans in Hongarije zelf. Nou, met 138 zetels heeft Tisza een 2/3 meerderheid. Nou, dat is dus dezelfde drempel die Orbán sinds 2010 gebruikte om de grondwet te wijzigen, rechters te benoemen, mediawetten door te drukken en universiteiten onder druk te zetten. Nou, de oppositie is dus na deze verkiezingen dus verzwakt. Nou, Fidesz verliest dus meer dan de helft van zijn zetels. En alleen de rechtse, onze vaderlandsbeweging, kwam nog boven de kiesdrempel. Nou, de media en rechtsstructuren die Orbán 16 jaar lang heeft ingericht, blijven dus grotendeels bestaan. Nou, hoe Maillard die instrumenten gaat gebruiken is op dit moment dus een open vraag. Nou, wat kiezers aan de stembus heeft bewogen is uit de exit polls duidelijk. Vermoeidheid met Orbán, zorgen over corruptie en de kosten van levensonderhoud domineerden. Internationale waarnemers beschreven het stemproces als vrij en eerlijk. Orbán erkende zijn nederlaag op de verkiezingsavond. Nou, wat betekent dit nou voor jou? Wat heeft dit Hongaarse verhaal nou met jou als Nederlands luisteraar te maken? Nou, een paar concrete raakvlakken. Nou, we beginnen even bij 1. EU-fondsen en Nederlandse bijdragen. Nou, die 30 miljard euro aan bevroren fondsen is Europees geld, waaraan Nederland dus ook mee betaalt. De onderhandelingen tussen Brussel en Budapest lopen nu, met een deadline in augustus 2026 voor bepaalde rule of law voorwaarden. Als er overeenstemming komt, bepaalt dat mede de standaard voor toekomstige conflicten tussen de commissie en lidstaten over rechtsstaat. Nou, dan 2. Het migratiepact. Nederland is partij bij het Europees Migratie- en Asielpact. Het pact werkt op basis van solidariteit tussen lidstaten. Verdeling van asielzoekers, gezamenlijke financiering of compensatiemechanismen. Een aangekondigde weigering door een lidstaat heeft invloed op hoe het systeem functioneert. Dat geldt zowel voor voorstanders als voor tegenstanders van het pact. De werking ervan hangt af van de medewerking van alle deelnemers. Nou, dan 3. Politieke labels versus beleid. De Hongaarse verkiezing illustreert hoe het internationale verhaal over een leider, pro-Europees of eurosceptisch, kan afwijken van de concrete beleidsposities op individuele dossiers. Maillard wordt omschreven als pro-Europese hervormer, maar zijn migratie- en Ruslandbeleid wijken op belangrijke punten af van dezelfde Brusselse lijn. Datzelfde patroon van verschil tussen label en beleid speelt in meer Europese landen, ook in Nederland. Nou, dan 4. Populisme als verschijnsel. De analisten wijzen erop dat Maya zijn campagne deels voerde met middelen die in de wetenschappelijke literatuur als populistisch worden geclassificeerd. Directe volksaanspraak, anti-elite retoriek en sterk nationaal kader. Politico noemde de uitslag een klap voor MAGA. Maar verschillende commentatoren, waaronder Politico Europe zelf, stellen ook vast dat Maya niet zozeer tegen Orbán heeft gewonnen door zijn stijl af te wijzen, als wel door hem effectiever te gebruiken. Of dit het begin is van een bredere kentering of juist een nieuwe fase binnen hetzelfde politieke repertoire, is iets waar de komende jaren meer duidelijkheid over zullen geven. Nou, samenvattend, Hongarije heeft na 16 jaar een nieuwe regering gekozen. De oppositie houdt een supermeerderheid. Orbán erkende zijn verlies en de Europese Commissie is al in gesprek over de bevroren fondsen. Op een aantal punten, anticorruptie, rechterlijke onafhankelijkheid, EU-samenwerking, kondigt Maillard een koerswijziging aan. Op andere punten zoals migratie, Russische energie en Oekraïne blijft het beleid dichterbij dat van zijn voorganger dan de internationale reacties doen vermoeden. Nou, de komende maanden zullen laten zien hoe de nieuwe regering zich verhoudt tot de instituties die Orbán heeft opgebouwd. Of ze de 2/3 meerderheid gebruikt voor hervormingen, dan wel voor een nieuwe consolidatie van macht. En welke concessies er tussen Boedapest en Brussel worden gesloten over het migratiepact en de fondsen. Nou, een vraag die ik je meegeef. Aan welke criteria meet jij af of een politieke overwinning echt een overwinning voor democratie is? Is dat de uitslag zelf, het gevoerde beleid, de manier waarop macht wordt gebruikt of iets anders? Nou, laat het me weten via de reacties of stuur me een berichtje. Nou, bedankt weer voor het luisteren en geef me nog even een recensie op Spotify of Apple Podcast. Voor nu wens ik jullie nog een fijne werkweek en tot de volgende week.